Geliefde gemeente, ik moet zeggen, zo de eerste zondag als eigen predikant, dat voelt wel wat bijzonder. Wat onwennig zou ik haast zeggen. De meeste van u ken ik nog niet, een heel aantal hebben we gisteren ontmoet, maar een deel ook niet, dus voor een deel, en zo merkte iemand het op, voor een deel is nu als het ware de intrededienst. Ik hoop dat we kennis zullen maken bij u thuis, maar ook in allerlei gelegenheden in het gemeenteleven. Dat u daar zult zijn en dat we daar elkaar kunnen treffen en kunnen spreken. En rondom het woord kunnen spreken vooral. Maar het zal toch zo zijn dat we elkaar vooral leren, vooral ontmoeten rondom het woord. En het kan zijn dat we elkaar een beetje beter leren kennen. Ik leer uw gezichten in elk geval kennen zo vanaf de preekstoel en u leert mijn preekstijl kennen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we de Heere leren kennen en meer leren kennen. En daarom moeten we naar het woord toe. Daarom is het zo belangrijk dat we juist op zondag elkaar treffen. Het woord van God maakt wijs tot zaligheid. Gisteren gehoord, het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Daarvan moet het hebben. En dat woord van God is rijk. Dat woord van God, dat vraagt ook om een bepaalde orde. Je zou overal over kunnen preken, elke tekst zou een preektekst kunnen zijn. En je zou de hele Bijbel door kunnen gaan van voor naar achter en van achter weer naar voren. Maar ik had gedacht, het is goed om maar te beginnen bij één bepaalde geschiedenis. En dan zo keer op keer die geschiedenis wat door te gaan. En dat is dan de geschiedenis van koning Josia. Daar hoop ik mee te beginnen in uw midden. Vanuit 2 Kronieken 33 en 34 en wat daar volgt. De geschiedenis van koning Josia. Hij was een van de koningen van Juda, een van de 20. En hij was een van de weinige godvrezende koningen van Juda. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Je kunt niet zeggen, nou ja, hij was zo vroom, zo godzalig opgevoed. Het zat er eigenlijk al aan te komen. Als je zag waar Josia geboren was en hoe hij opgevoed is, dan kon je wel vanuit gaan. Dat had de godvrezende koning. Juist niet. Alles wees erop dat er van Josia niks terecht zou komen. Dat horen we als we letten op Manasse en Amon, zijn opa en zijn vader. En dat is dan waar we vandaag op letten. Vanuit 2 Kronieken 33... En dan noem ik vers 25 vooral. Dus 2 Kronieken 33. Dan lezen we vers 25. Het gaat ook over het gedeelte ervoor. Maar het volk van het land sloeg hen allen die de verbintenis tegen de koning Amon gemaakt hadden. En het volk van het land maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats. De veelbewogen kinderjaren van Josia. Drie gedachten. Zijn opa, zijn vader en zijn toekomst. De veelbewogen kinderjaren van Josia. Dus het gaat over de eerste 8 jaar. Toen hij nog geen koning werd, was. De veelbewogen kinderjaren van Josia. Zijn opa, dat was koning Manasse. Zijn vader, dat was koning Amon. En dan zijn toekomst. Als eerste, zijn opa, Manasse. Dat zegt wel wat, hè, wie je opa is. Ik kan niet zo goed Urkus, maar hier zeggen zoiets als, van wie ben iedereen of zo. Ja, dat zullen jullie me vast beter leren, hoe je dat zegt. Maar dat is heel belangrijk. Van wie ben je er een? Wie was je vader? Wie was je opa? En dan weet je al half wie jij zelf bent. Nou, Manasse, je zou zeggen, dat had heel goed kunnen gaan. Want dan was er een van Hiskia. Hiskia was een godzalige koning. Hiskia die diende zelf de heren. En hij verlangde ook dat hele volk de heren diende. Dus hij verlangde ook dat zijn gezin de heren diende. Maar nu had Hiskia eerst nog geen gezin. Hiskia, die was kinderloos tot op hoge leeftijd. En toen werd hij ziek. Toen werd hij zo ernstig ziek dat Jesaja moest komen zeggen, u zult sterven en niet leven. Bereid uw huis. Dat betekende hem niet, bereid je kinderen maar op voor, want kinderen waren er niet. Dat betekent ook, zorg maar dat er een ander opvolger komt. Bedenk maar, je hebt geen zoon die koning kan worden. Wie dan? Bereid uw huis. Doe alles wat er nog gebeuren moet, want u zult sterven. Toen werd Hiskia zo verdrietig. En een van de redenen was dus, hij had nog geen kind. En er zou toch altijd een nakomeling van David op de troon zitten. Hoe moest het dan? En toen kwam de Heere hem tegemoet. En Jesaja moest weer terug en die mocht tegen Hiskia gaan zeggen, u zult toch leven, nog 15 jaar zult u leven. En in die 15 jaar heeft Hiskia nog een zoon gekregen. 3 jaar na zijn ziekte werd Manasse geboren. Wat een vreugde in het gezin van Hiskia. Toch nog een kind, een zoon zelfs. En nu was er een troonopvolger. Hiskia die leefde nog 12 jaar. En 12 jaar heeft Manasse zijn vader meegemaakt. Maar Manasse wist het al van tevoren. Als hij 12 was, moest hij koning worden. Want Hiskia zou nog 15 jaar te leven hebben. Nou, zo gebeurde ook. Hiskia stierf en Manasse werd koning. Manasse heeft iets gezien van godzaligheid. Je zou kunnen zeggen, dat moest wel goed gaan met Manasse. Maar dat gebeurde niet. Had dat misschien ook hiermee te maken? 12 jaar, dat is best wel een kritische leeftijd. Goed, puberen deden ze in die tijd niet zoveel. Dat is een beetje een moderne uitvinding. Maar dat, het is toch wel, 12 jaar is wel een leeftijd waarop je je weg nog moet vinden. En als je 12 bent en je vader sterft, dan doet dat veel met je. Misschien was dat wel juist de leeftijd waarop Manasse eigenlijk zijn vader nog zo nodig had gehad. En nu was zijn vader weg. En nu hij zelf zijn weg moest vinden, nu kon hij die niet meer vinden. Tenminste, niet de goede weg, niet de weg van Hiskia. Manasse die kreeg de vrijheid. Zo voelde het. Misschien zijn er hier ook wel jongeren die dat zo ervaren. Hè? Als je niet meer onder de plak van je vader en moeder zit. Als je niet meer precies dat hoeft. Wat van huis het altijd moet. Dan heb je vrijheid. Doen en laten wat je zelf wilt. En wat je dan zelf wilt, dat is niet zo mooi. Nou, wat Manasse zelf wilde, was in elk geval niet zo mooi. Die wilde zijn eigen weg gaan en niet Gods weg. Dat is erg genoeg. Maar het is nog erger als je koning bent. Kijk, als je voor jezelf de breveertje opgaat. Als je zelf jong bent en je maakt je eigen keuzes en je doet wat je zelf leuk vindt. Dat is beroerd. Maar als je populair bent in je vriendengroep en neemt je vrienden mee, je had het zo anders kunnen doen. Je had ze mee kunnen nemen naar de jeugdvereniging. Maar je nam ze mee naar de keet of naar het café of weet ik het waar naartoe. Als je populair bent in de groep en de aanvoerder van de groep, dan is je verantwoordelijkheid extra groot. Dan gaat het niet alleen om jezelf, maar ook wat is jouw invloed op een ander. Nou, Manasse's invloed op een ander was groot. Dat ging zelfs om het hele volk. Manasse wilde de afgoden dienen. En hij zette heel de stad Jeruzalem vol afgoden. En de dienst aan God, dat ouderwetse van zijn vader, dat moesten ze maar vergeten. En het was jarenlang zo goed gegaan in Jeruzalem. En er waren gelovigen zo blij met alles wat Hiskia gedaan had. Dat steeds meer in het hele land de Heere gediend werd. Maar in een paar jaar werd alles afgebroken. Wat een verdriet bij degene die de Heere vreesde. Je kunt je voorstellen dat ze zeiden, die goede oude tijd. Was het nog maar zoals vroeger, toen Hiskia leefde. En toen overal in Jeruzalem de mensen de Heere dienden. Toen je de psalmen hoorde zingen. Nu zie je overal de afgoden. En de vuile praat. En de verdorvenheid. Het ging maar door. Jaar in jaar uit. Het werd eigenlijk steeds erger. Kun je je voorstellen dat er ook mensen getreurd hebben. Ook naar God toe. Heere, waarom laten we het zo aflopen? Waarom lijkt het alsof u helemaal niet meer aan uw volk denkt? Deze stad en dit volk zijn toch naar uw naam genoemd? Laat u het nu zomaar afbreken. Laat u zomaar uw heiligdom ontheiligen. Laat u zomaar uw grote heilige naam vertrappen. Laat u het gebeuren dat de jeugd niks meer hoort van de wet. Dat de jeugd niet meer de offer ziet. Maar dat de jeugd gewend raakt aan de afgoden. Nou, God laat dat gebeuren. God laat dat ook in Nederland gebeuren. God laat het ook op Urk gebeuren. Dat is niet Gods schuld. Maar hij zegt, als je dan iets anders wil kiezen, als je meer geniet van popmuziek dan van psalmen, als je meer geniet van goddeloze films dan van goede gesprekken, als dat zo is, doe maar, ga maar. Nou, dan zie je dat alles wordt afgebroken, dat gebeurt het. En daar kunnen we ons nooit God de schuld van geven. Als we dat zien gebeuren, in ons gezin en onze hele samenleving, dan moeten we daarmee onszelf de schuld geven. Dat is dus wat in ons hart leeft en dat is wat wij van Gods goede wereld maken. Dat betekent niet dat God werkeloos toeziet. Dat betekent niet dat God nu in Nederland moet zeggen, ik kan er ook niks meer aan doen. Want die Manasse die denkt dat hij alles tegen God kan doen. Die Manasse denkt dat hij groot is. Die wordt in de kraag gegrepen. En God laat merken dat hij sterker is dan Manasse. En dat is eigenlijk wat we net gezongen hebben vanuit Psalm 106. Hij wordt in slaafse ketenen geboeid. Hij wordt gevangen genomen. En wordt gevoerd naar Babel. En daar zit hij dan. Hij heeft niks meer. Al zijn rijkdom, al zijn genieten, al zijn vrienden, het is alles weg. Hij wordt stilgezet. En dat moet soms, hè? Soms moet het afgebroken worden. Wat je meende te hebben, moet je kwijtraken om tot bezinning te komen. Om je vraag te gaan stellen, waar was ik nu eigenlijk mee bezig? Misschien heb je dat al wel eens gehad. Het is misschien voor Urk nu ook wel een tijd van bezinning. Ja, het is wat, ik vind dat best wel aangrijpend. Hè? Als je hoort dat de visserij, ja, dat was al moeilijk en dat het nu bijna onmogelijk wordt. Ik kijk dat zo eigenlijk wat van de zijlijn, maar voor een dorp als Urk, wat is wat? Als je echt een vissersdorp bent en je denkt, ja maar over een paar jaar zijn er al nog vissers. Is dat ook niet iets wat ons tot bezinning mag brengen? Ons de vraag stellen, wat is er met ons land aan de hand? Wat is er met onze kerken aan de hand? Wat is er met mij aan de hand? Wat moeten we? Maar misschien ook wel veel kleiner. In persoonlijke. Je werd ziek. Misschien helemaal nog niet zo erg ziek. Misschien was het alleen maar griep. Hoofdpijn. Maar wat je die ene dag op de planning had staan, dat kon in één keer niet meer doorgaan. Er kwam een streep door je agenda. En de Heere zegt, jij bepaalt niet, maar ik bepaal. In zo'n moment ga je dan nadenken. Als God u stilzet, laat u zich dan ook stilzetten. En gaat u door de knieën en vraagt u, Heere, wat moet ik dan? Wat wilt u dan? Nou, bij Manasse brengt het hem inderdaad op de knieën. Manasse vernederde zich. Manasse besefte, ik ben niet de koning die zelf kan bepalen. Maar God is koning. Mijn keuzes zijn geen goede keuzes. Maar Gods weg alleen is een goede weg. En Manasse kwam tot stilstand. En Manasse kwam tot bekering. En dat gebeurde op hoge leeftijd, tenminste aan het einde van zijn leven. In het boek Koningen wordt het zelfs niet eens genoemd. Om zo te zeggen, voor de buitenlandse pers of voor de geschiedenisboek kon je het nauwelijks zien. Het was alleen maar het laatste stukje van zijn leven nog. Misschien wel nadat hij al 50 jaar koning was geweest. En nog eventjes werd het anders. Hoge leeftijd tot bekering gekomen. Dat kan dus nog. En niet alleen de moordenaar aan het kruis werd op het laatst van zijn leven bekeerd, maar ook Manasse. Dan is er hoop, hè? Dan is er hoop ook voor iemand die zegt, ja, tot vandaag toe ben ik mijn eigen gang gegaan. Ik ben nou 60, ik ben 65, ik ben 70. En nog steeds leef ik helemaal niet voor God. Ik zit in de kerk, maar dat is maar buitenkant. Laat je dan door God stilzetten. Als God aan de boom gaat schudden. Als God zegt tot hiertoe en niet verder. Ga dan ook niet verder. Wil dan niet stug gelijk een muil weer streven. Of als een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. En ga dan niet in dwaasheid verder. Maar laat u leiden. Laat u gezeggen. Laat u de knieën brengen. En roep om genade. Zoals Manasse geroepen heeft in die gevangenis. Zo hoort God het nu nog. Het hoort hij zo graag. Dat een zondaar bidt. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat gebeurt in het hart van Manasse. Maar het werkt ook wat uit in het leven van Manasse. Waar Manasse eerst het volk meenam in de goddeloosheid. Daar zegt hij nu tegen de mensen, nu moet het anders. De beelden eruit, de afgoden, tempels afbreken, de altaren weg. De Heere moet gediend worden. Wat heeft Josia daarvan meegekregen? Nou, dat weten we niet precies, want we weten niet hoe oud Manasse was. Josia heeft in elk geval nog zijn opa gekend als een godvrezende opa. Want Josia was 6 jaar toen Manasse stierf. Toen Josia 6 jaar was, toen had hij een opa die kon vertellen hoe die krachtdadig bekeerd was. Zou zijn opa dat verteld hebben? Zou Manasse nou wel eens Josia op schoot genomen hebben en zeggen, jongen, weet jij hoe het er vroeger met mij uitzag? Weet jij wie ik vroeger was? Ik was een goddeloos stuk mens. Ik wilde niet naar de Heere luisteren, maar de Heere heeft zich over mij ontfermd. Zou hij niet met Josia gesproken hebben? Als hij het al tegen Jeruzalem zegt. Dan toch zeker wel tegen zijn kinderen en tegen zijn kleinkinderen. Wat een zegen. Als er een opa is die zijn kleinkinderen vertelt hoe belangrijk het is, hoe goed het is om de Heere te dienen. Als je dan ook vertelt dat je zelf niet goed bent, maar Heer wel. Soms kan dat gevoel wel eens leven. En misschien hebben de jongeren dat straks ook wel. Als je straks op catechisatie zit. En dan spreek ik jullie en dan kun je misschien wel denken, ja, maar die dominee, dat is een goede man. Dat is een vrome man. En dat, ja, de dingen van God, dat gaat vanzelf. Bij mij niet. Domen is goed en ik ben slecht of zoiets. Dat kan dat je dat gevoel krijgt. Dat is natuurlijk niet waar. Ook al leest een predikant, al zou die doen de hele week in de Bijbel, dan is die zelf nog niet goed. Enige reden waarom ik hier sta en waarom ik wat tegen u en tegen jullie kan zeggen is hierom dat God goed is. En dat God tegen mij gezegd heeft, stop, ga niet je eigen weg, maar ga in mijn weg. Dat de Heer tegen mij gezegd heeft, ik wil ook jouw zonde vergeven. Nou, en als de Heer tegen mij zegt, dan wil ik het tegen jullie zeggen. Ik ben niet goed. En je moet ook maar nooit denken, nou die dominee. Maar de Heer is goed. Je mag wel denken, nou de Heer, die is zo hoog, zo groot, zo volmaakt. En je mag ook weten, de Heer komt toch zo dichtbij, is zo genadig. Dat die zondaren als ons wil redden. Dat is het eerste. Manasse, de opa van Josia. Dan zijn vader. Manasse is pas aan het einde van zijn leven tot bekering gekomen. Waarschijnlijk was zijn zoon Amon toen inmiddels volwassen. Want Amon, dat was de oudste zoon van Manasse. Die was 22 jaar oud toen zijn vader stierf. En misschien was hij een jaar of 18 of zo. Dat zijn vader tot bekering kwam. Dus in de hele jeugd, in de hele opvoeding, heeft Amon een goddeloze vader gehad. Hij heeft altijd een verkeerd voorbeeld gehad en altijd een verkeerd onderwijs gehad. En Manasse heeft hem daarin aangespoord. Hij heeft tegen hem gezegd, kom jongen, Amon, ga je gang. Nou, hij heeft misschien wel gezegd dat hij trouw moest zijn in de afgodsdienst. Maar in elk geval heeft hij hem aangespoord om zich niet te bekommeren om de Heer. Niet dat ouderwetse verhaal van vroeger. Heeft Amon ook niks van meegekregen? Amon heeft zijn opa nooit gekend. Hiskia, die was al zo lang geleden gestorven. Toen Amon geboren was, toen was dat 33 jaar geleden dat Hiskia stierf. 33 jaar geleden, een hele generatie geleden. Dat was dus echt van vroeger. En misschien ongetwijfeld heeft Amon wel eens gehoord dat vroeger in de tijd van Hiskia, die oude koning, dat het toen in het land anders ging. Toen werd de Heere gediend. Maar dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Dat was iets echt alleen maar uit de geschiedenisboeken. Er zijn steeds meer Nederlanders die zeggen, God dienen, dat is wat van vroeger. Natuurlijk waren er vroeger mensen die gingen naar de kerk. Er waren vroeger mensen die namen dat heel serieus. Maar dat is echt niet meer van deze tijd. En ze weten niet meer wat de zegen ervan is. Kijk, op Urk zal dat niet gebeuren, dat er mensen zijn die geen christen kennen. Maar er zijn in Nederland veel mensen die hebben niet één christen in hun kennissenkring. Niet in hun familie, niet onder hun collega's. Ze hebben nooit iemand die hen kan vertellen hoe goed de Heer Jezus is. En is dat alleen maar die godsdienst? Dat is alleen maar een verhaal. Misschien nog een vervelend verhaal ook. En zo was het voor Amon. Amon, die wist tot zijn 18e, zeg maar, eigenlijk niks van de Heer. En wilde hij trouwens ook niet. Hij had er ook totaal geen behoefte aan natuurlijk. Want als je God dient, dan moet je wel je aanpassen, dan moet je wel luisteren. Nou, Amon die wilde wel graag kunnen doen waar hij zelf zin in had. Dat zit in ieders hart en ook in het hart van Amon. Dus wat doet Amon? Hij is 18, hij mag zelf zijn leven bepalen. Natuurlijk gaat hij, net als zijn vader, de afgoden dienen. En waar we mee begonnen zijn met zingen, Psalm 49. Het kroost gaat in hetzelfde doolpad voort. Hij doet wat zijn vader ook deed. Nou ja, zijn vader is wel tot bekering gekomen. Maar ja, daar kon Ammon niks meer mee. Die laatste paar jaar, Ammon die dacht, mijn vader is raar geworden. Misschien omdat hij oud is of zo. Is misschien nog een overblijfsel van zo'n ouderwetse opvoeding. Maar Ammon zelf had er niks mee. Wat je hier eigenlijk aan kunt zien, en dat moet ons wel tot nadenken stemmen, dat is dat de goddeloosheid heel makkelijk overgaat van vader op zoon. De godzaligheid, dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Hiskia, die godzalige vader. Nou, Manasse ging helemaal niet in dezelfde weg. En hier Manasse, die goddeloze vader, Ammon gaat wel in dezelfde weg. Denkt u ook niet dat goddeloosheid besmettelijker is dan godzaligheid? Misschien zijn er hier wel ouders die willen eigenlijk van twee walletjes eten. U zit zondags in de kerk, zondagmorgen, misschien vanmiddag ook. U leest uit de Bijbel. Maar u kijkt ook goddeloze films. En u luistert ook goddeloze muziek. En dat zijn eigenlijk een beetje twee werelden. En dat hoort er allebei bij. En dan hoopt u dat uw kinderen het een beetje hetzelfde gaan doen. Een beetje van de kerk, een beetje van de wereld. Nou, weer op hun eigen manier. Misschien houden ze net van andere muziek of van andere films of van andere dingen. Maar toch een beetje op dezelfde manier, vanuit dezelfde houding. Wel naar de kerk, natuurlijk hoopt u dat uw kinderen naar de kerk blijven gaan. Dat is wel belangrijk. Maar u zou het ook prima vinden als ze niet al te vroom zijn. Ja, als je kinderen al te vroom worden en je bent het zelf niet, dan moet je ook nog een keer schamen tegenover je kinderen. Dat wil je ook niet. Dus je leeft zelf in twee werelden. En eigenlijk ga je ervan uit dat je kinderen ook in twee werelden leven. Wat denkt u eigenlijk? Zou dat gaan? Dat zou kunnen. Maar het zou heel goed ook kunnen dat we zien gebeuren wat hier gebeurt. Dat de goddeloosheid die in uw gezin er is, dat die besmettelijker is dan de godzaligheid. Dan de godsdienst. Dat u eigenlijk veel beter weet over te dragen dat je de wereld kunt dienen. En dat er mooie dingen in de wereld zijn, dan dat u over kunt dragen dat je God kunt dienen. Ik hoop dat u dat voelt in uw hart. Als u twee dingen allebei een plaats geeft in uw gezin. De goddeloosheid past zoveel beter bij het hart van uw kinderen. Het is zo gevaarlijk om van twee walletjes te eten. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen. Gevaarlijk is nog wat. De bekering uitstellen. Ik kan me voorstellen, als je zo van twee walletjes eet, of misschien eigenlijk toch zelfs nog best wel, vooral godsdienstig, maar ook nog een beetje van de wereld. Wel godsdienstig, maar niet gelovig. Dat je denkt, ja, nu nog een poosje. Maar natuurlijk niet altijd. Er moet wat gebeuren. Natuurlijk moet er wat gebeuren in mijn leven. Maar nu nog niet. Het komt nog wel. En hebt u gehoord, ja, Manasse, dat komt toch ook nog? 60, 65, moord naar het kruis, paar uur voor ze sterven? Het kan toch nog wel? Nou, misschien wel. Kijk, bij God vandaan kan het altijd. Maar stelt u zich voor dat u 5 jaar voor uw sterven tot geloof komt. 5 jaar voor uw sterven mag u zeker weten, het zit goed tussen God en mij. Ik kan sterven. Ik mag weten dat als ik sterf, dat ik zalig zal worden. Wat een voorrecht dan, wat een genade. Kijk, dat kan het niet missen. Of u zult zeggen, het is genade alleen. Het is alleen te danken aan die grote vergevingsgezindheid van God. Maar dan kan het ook niet anders of u zult uzelf schamen. En u kunt u wel voor het hoofd slaan. Waarom nu, baas? Want al heb je het zelf, je kinderen dan, of je kleinkinderen, je buren. Dat zien we bij Manasse. Hij komt zelf wel tot bekering, maar het is voor Ammon te laat. Niet bij God vandaan, maar wel in de opvoeding. In de opvoeding was het voor Ammon te laat. Manasse heeft de goede jaren voorbij laten gaan. Hij is zelf wel behouden, maar hij heeft niet meer zijn zoon mee kunnen nemen. Wat is het gevaarlijk om de bekering uit te stellen, ook voor anderen. En als je voelt het gewicht van de eeuwigheid, als je voelt het gewicht van de ziel van je kind, kinderen, kleinkinderen, buren, leerlingen, wie u ook maar onder uw hoede hebt, dan zult u ook voelen, er is haast bij. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verraad u niet. Moet zo was dus gegaan met Ammon. En daar groeit nu Josia in op. Wat wordt er van Josia? Onze derde gedachte, zijn toekomst. Als Josia 6 jaar is, sterft Manasse. Dan is Josia de kroonprins. Hij groeit op in het gezin van koning Ammon. Maar hij gaat ervan uit, dat zal nog wel een poos duren. Manasse die werd 67 jaar oud. Ammon is 22 als die koning wordt. Nou, als die nou een beetje net zo oud wordt als zijn vader, dan heeft hij nog 45 jaar te gaan. Josia die groeit op met de gedachte, ja, ooit over 40 jaar of zo, dan moet ik koning worden. Loopt heel anders. Ammon is nog maar 2 jaar koning. En dan wordt er een staatsgreep gepleegd. Er zijn mensen die brengen Ammon om het leven. Waarom het is, weten we niet precies, staat er niet. Maar het zou heel goed kunnen zijn vanwege politieke verhoudingen. En dat Ammon bijvoorbeeld het aan wilde leggen met Egypte. En dat een bepaalde groep in het land het daar niet mee eens was. In elk geval het gebeurt. Ammon wordt gedood. En Josia is pas 8 jaar oud. En die heeft geen vader meer. Wat ziet zijn leven dan ineens anders uit? Eerst had hij een toekomst voor zich waar hij, nou ja, met zijn vader mag optrekken, van zijn vader leren. En nu ineens is zijn vader weg. Wat een verdriet is dat. En Josia, ja, hij was wel in een koninklijk huis opgegroeid. Maar er was ook een mens die verlangde naar een vader. Het is wat een vader te moeten missen. Misschien zijn er hier ook wel, we kennen elkaar wat dat betreft nog zo weinig. Maar misschien zijn er hier wel die een vader missen of een moeder missen of die zich te herinneren. Nu volwassen, nu misschien wel oud geworden, maar jong. Was u half wees. En dan zou je kunnen denken, nu gaat het helemaal niet meer goed. Dan stort je wereld in. Hoe moet het nou goed komen als mijn vader er niet meer is? Nou, met dat verdriet mag je ook naar een ander toe gaan en mag je ook naar de Heere toe gaan. Je hoeft niet net te doen alsof je maar flink moet zijn en je er niks van aantrekken. Dat is niet waar. Ja, de Heere weet van verdriet en weet van eenzaamheid. Maar de Heere kan ook zorgen dat het ten goede gekeerd wordt. Juist het sterven van een vader tot zegen wordt. En dat kan op heel verschillende manieren. Maar hier gebeurt het op een bijzondere manier. Want Josia, hij raakt zijn goddeloze vader kwijt. Het was wel zijn vader, het was, nou, ik ga er maar vanuit, het was zijn liefhebbende vader, het was zijn geliefde vader. Maar het was ook een goddeloze vader. En nu zegt de Heer in feite, Josia, ik gun je iets anders. Ik wil het niet laten gebeuren dat je nu opgroeit in een goddeloos gezin. Ik heb een andere toekomst voor ogen. Maatschappelijk ziet in één keer de toekomst er anders uit. Omdat koning Amon al zo jong stierf. En Josia ineens koning moest worden. Maar ook geestelijk ziet het er anders uit. Waardoor komt dat? Uiteindelijk ligt het geheim in God. En wij zien dat hier eigenlijk niet goed staan. In vers 1 staat, Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. En vanuit het boek Spreuken zou je zelfs zeggen, dat ziet er niet goed uit. Wee het land waarvan de koning een kind is, staat er. Maar de werkelijkheid is dat het land er juist goed mee af was. Misschien was het zelfs zo dat je moet zeggen, die goddeloze Manasse, die gedroeg zich als een kind. Onverantwoordelijk. En die goddeloze Amon, die gedroeg zich als een kind. Niet wijs. Maar nu dit kind gaat het anders doen. Dan staat er vers 2, hij deed wat recht was in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David. En hoe dat kwam, dat staat er dus niet. Het is zo. Toch valt er misschien wel iets over te zeggen. In vers 25 gaat het over het volk van het land. De knechten van Amon, die hadden Amon vermoord. En toen waren er mensen uit het land, die waren er boos om. Die doden die knechten. Die namen het dus in feite op voor koning Amon. En die zeiden, hoe kan het nou? Dit mag niet gebeuren dat onze koning gedood wordt. Dat volk van het land. Wie wordt ermee bedoeld? Nou, je zou kunnen zeggen, dat zijn de mensen uit de provincie. Dus niet de mensen uit Jeruzalem, niet de mensen uit de stad. De volk van het platteland. En waarom juist zij? Dat zou je misschien wat kunnen afleiden uit wat er staat beschreven bij Hizkia en bij Manasse. Het volk van het land. Je ziet dat vaak gebeuren, het is conservatiever. We zien dat in Nederland natuurlijk ook. Allerlei wetten in Den Haag en allerlei dingen vanuit Amsterdam. Daarvan zeggen we hier op Urk, of zeggen de mensen op de Veluwe, waar slaat het op? Hier zijn op zondag de winkels dicht. En daar zeggen ze, waar slaat dat op? Het platteland is vaak conservatiever dan de stad. En nu was het zo dat het platteland van Juda onder Hizkia gebracht was bij de Heer. Als u iets terugkijkt, hoofdstuk 31 vers 19, ziet u daar wat van? Hoofdstuk 31 vers 19. Ook waren onder de kinderen van Aaron de priesters op de velden der voorsteden hunne steden. Dus de priesters, die waren niet alleen in Jeruzalem, maar die werd door Hizkia ook gestuurd naar de andere steden van Juda en naar de voorsteden. Dat betekent zeg maar de boerderijen van die andere steden. Dus overal door het hele land van Juda heen, ook op het platteland van Juda, daar kwamen de priesters van Aaron en de Levieten. En dan werden ze onderwezen in de wet. En toen kwam Manasse. En Manasse, die leefde eigenlijk alsof het platteland dat er niet toe deed. Dat was hem te min. Hizkia, die wist, alle mensen moeten de Heere dienen. Maar Manasse, die zei, laat die mensen maar hun eigen gang gaan. Als we in Jeruzalem maar het mooi hebben. Als Jeruzalem maar vol is van afgoden. Dat ziet u bijvoorbeeld in hoofdstuk 33 vers 7. Maar ook verder in hoofdstuk 33. Manasse die richtte zich echt op Jeruzalem. We kunnen ons zomaar voorstellen dat in Jeruzalem bijna iedereen met de wereld meedeed. Maar dat er in het land nog velen waren die trouw waren aan de Heer. En wat hadden die onthouden? Het huis van David, dit koningshuis is door de Heer hier gesteld. En daarom waren ze zo kwaad op de knechten van Ammon. Ze waren niet blij met koning Ammon. Ze waren verdrietig over de goddeloosheid van Ammon, maar ze zeiden wel, dit is een gezalfde des Heren. En Ammon, daar rust de belofte van God op. En zou misschien dit volk van het land, maar dat is alleen maar een gissing. Maar zou dit volk van het land nu ook Josia begeleid hebben? Josia was nog maar 8 jaar, die had hulp nodig. Die kon niet zelfstandig regeren. Josia, hij wist wel van de bekering van Manasse. Maar ja, wat had hij nog voor tijd gehad om er meer van te leren? Het kon menselijk gesproken met Josia nog alle kanten op. Zou de Heer deze mensen gebruikt hebben om Josia dan de goede weg te wijzen? Dat zou kunnen. Maar het belangrijkste is, het is de Heer. Het is de Heer zelf. God heeft het huis van David in Juda gegeven. En God zegt, ik zal met mijn trouw niet wijken van dit volk. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zij trouw wordt altijd trouw volbracht tot in het allerduizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn kind bevestigt hij van kind tot kind. Met Abraham, maar zo ook met David. Zoals dat hebben gezongen vanuit Psalm 89. En daar zongen we, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. En God zegt nu, dat huis van David heeft het verzondigd. En Israël heeft het verzondigd. En Nederland heeft het verzondigd. Maar ik heb nog geduld ermee. Ik wil nog laten merken dat ik God ben. Ik wil nog mensen de gelegenheid geven om mij te zoeken en mij te vinden. Dat wonder is er toch nog. Dat de Heere Nederland niet verlaten heeft. Dat de Heere zegt tot vandaag de dag toe. Blijft mijn woord klinken. En blijf ik aan mijn belofte trouw. En is het een mogelijkheid van bekering. Voor u, voor jou en voor heel ons land. God is langmoedig. God is geduldig met dit volk. Er is nog meer en daar hoop ik ook nog wel meer van te horen. God wil Josia nog gebruiken als een type van Christus. De naam Josia lijkt ook op Jezus. Het is wel iets anders. Het lijkt op Josua. Het lijkt op Jezus. De Heere wil in Josia nog iets duidelijk maken van zijn grote genade. Van het grote werk dat hij zal gaan doen. Van de grote zaligheid die er bij hem is. Hij wil hier Israël en ons leren. Er is verwachting. Geen verwachting van mensen. Het liep eigenlijk helemaal dood. Het leek erop dat er niks van terecht kwam. En daar uit de diepte, daar werkt God. We hopen daar de volgende keer meer op te letten. God is een God die niet alleen maar werkt op een manier zoals wij het in gedachten hebben. Maar die wel eens werkt op een manier zoals wij die helemaal niet in gedachten hebben. En bij de Heer Jezus nog wel het meest. Het leek niks meer van terecht te komen. Eerst dachten ze al, de Messias komt nooit meer. En toen de Messias kwam, toen de Heer Jezus kwam, toen ging hij naar het kruis. En toen dachten ze, er komt niks meer van terecht. Zouden Gods belofte missen, immer haar vervulling missen? En toen liet God zien, ik ben God. En de zaligheid, die werk ik door de onmogelijkheid heen. Zo gaat het in het wereld gebeuren. Zo gaat het misschien ook wel in uw hart. Waar u denkt, er komt niks meer van terecht. Alles breekt af. Juist daar gaat God spreken. Nu is er nog maar één mogelijkheid. Dus alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. En ik overstelpt was door ellende. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend? Dat wil de Heere ook hier tonen. alles moet afbreken, opdat Christus verheerlijkt wordt. En dan zul je het zien, het is nooit reddeloos. Wel aan onze kant. Aan onze kant, dan komt er nergens wat van terecht. Aan onze kant is alle hoop voorbij. Maar aan Gods kant, dan is er altijd verwachting. Als wij dan maar, net als Manasse, door de knieën gaan. Ons vernederen voor de Heer. Als wij dan maar net als Josia, daar hopen we de volgende keer van te horen. Als wij dan maar net als Josia de Heer zoeken. Want wie zijn eigen gang blijft gaan. Wie zegt ik heb geen zin in bekering. Ik wil naar God niet luisteren. Die loopt een groot gevaar dat de Heer zal zeggen. Nou ga dan maar. Doe maar wat je wilt. Maar weet wel, je eigen wil is dodelijk. En de wil van God en de weg van God, die leidt tot het leven. En die alleen. Amen.